Hallo allemaal, mijn naam is Sander Schimmel en ik hoop dat ik een quote. Welkom bij de vierde aflevering van Make the Call, de podcast van Quote en McKellen. Zijn weer lekker whisky aan het drinken. In deze podcast interview ik jonge ondernemers over leveringsveranderende beslissingen die hun leven of bedrijf, met name natuurlijk dat bedrijf, hebben beïnvloed. Ondernemerschap gaat immers niet alleen om een goed idee of doorzettingsvermogen, maar ook om het vermogen je aan te passen en in te spelen op veranderende omstandigheden. Vandaag praat ik met Emily Tabor en Maddy Raats, oprichters van IMA. Hoe moet ik dat eigenlijk noemen? Een influencer agency?
Klopt, influencer marketing agency.
Marketing agency. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is jullie achtergrond? Wat is jouw achtergrond, Maddy?
Ik kom zelf meer uit creatieve achtergrond. Ik heb Amfi gestudeerd, veel bij magazines gezeten. Dus echt meer de modeachtergrond. En ook begonnen bij IMA en Fashionista daarvoor meer het creatiestuk. Dus echt het influencernetwerk opgebouwd en vanuit fashionstuk echt.
Dus dat is mijn achtergrond. Jij bent gewoon een meisje dat eigenlijk bij de L, bij de Cosmo.
Ja, dat was vroeger altijd mijn droom, was bij een magazine te gaan werken. En ik kwam er vrij snel achter dat ik bij digital moest zijn. Dus toen heb ik eigenlijk vrij snel die switch gemaakt en print achter me gelaten en voor digital gegaan.
En jij, Emily?
Mijn achtergrond is wat commerciëler. Internationale business gestudeerd, marketing bij Disney en het Europees Parlement. Toen de sales ingerold, kwam erachter dat me best wel goed lag. En zo ook bij Fashionista terechtgekomen om daar een verdienmodel te vinden. En eerst
Want jullie hebben beide dat woord al laten vallen, Fashionista.
Ja.
Wat was dat? Want daar zaten jullie dus blijkbaar beide.
Klopt, ja. Ja, dat was een platform, een digitaal platform en je kunt het vergelijken met een Pinterest, maar dan voor mode. Eigenlijk nog voordat Pinterest bestond. En het was echt een plek.
Een prikbord waar je favoriete kleertjes kon ophangen.
Ja. Ja, en dit was in 2010 en dat was een tijd dat online shoppen nog maar net begon en dat er nog niks bestond om je favoriete items op te slaan. Dus dat hebben wij toen gecreëerd. Ja. En Maddy meer vanuit de influencer modehoek, ik meer vanuit de publisher, commerciële hoek. En toen zijn we heel nauw samen gaan werken.
Want hoe kennen jullie elkaar? Kwamen jullie elkaar tegen en dachten in de kroeg of vriendinnen van vroeger?
Wij kwamen elkaar echt tegen bij Fashionista. Dus wij werkten daar allebei.
Fashionista bestond al en daar werden jullie allebei aangenomen.
Nou, het bestond nog niet. Dus wij werkten er allebei voordat het bestond. En
hoe kan dat nou? Hoe kun je nou ergens werken voordat het bestaat?
Nou, omdat ik heb geholpen met idee bedenken. En brainstormen en lanceren. Ja. Dus daarvoor die tijd was er een ander platform. Nou, lang verhaal, maar werkte ervoor dat het bestond.
Ja.
En Emily daar leren kennen. En daar hebben we eigenlijk de handen in elkaar geslagen. En merkten we dat het heel goed klikte als we met elkaar gingen werken.
Ja. En Fashionista, was dat inderdaad wat het toen dacht te zijn? Werd dat een succes, dat bedrijf?
Het werd een redelijk succes. We hadden op een gegeven moment 3 miljoen unieke bezoekers. Nou ja, dat zegt niet zoveel. Maar toenertijd was dat aardig wat. Ja. Maar wat het vooral voor ons heeft gedaan, er is best wel wat geïnvesteerd in dat platform. Het werd iets meer een tech focus, social media. Maar wij gebruikten daar bloggers toenertijd. En die zetten we in voor merken. En we gingen al vrij snel het platform voorbij, omdat heel veel merken samen met ons wilden werken, internationaal. Denk aan een Diesel in Italië en dan werkten we echt in verschillende landen voor ze. Maar zonder het platform. En toen dachten wij op een dag van, joh, we moeten meer doen. We moeten een eigen bureau gaan starten. En dat werd IMA, de Influencer Marketing Agency. Nou, dat groeide zo hard door dat Fashionista op een gegeven moment gewoon niet meer de focus had en dat ook is verkocht.
Ja. Dus even, jullie zaten in een bedrijf wat niet jullie bedrijf was, Fashionista. Dat was eigenlijk van andere mensen. Jullie waren gewoon in dienst.
Klopt.
En jullie zagen, dit bedrijf heeft bereik, heeft ook wel potentie, maar echt geld mee gaan we er niet verdienen.
Nou, niet per se echt geld. Het was meer, wij zagen een ander model.
Ja.
Om het niet voor het platform die influencers in te zetten, maar voor merken. Dus ik denk dat wij meer een andere opportunity zagen.
Eigenlijk veel commerciëler.
Ja, veel commerciëler, veel ruimer ook. Want in plaats van dat je het voor één iemand doet, kan je het voor alle diensten, alle merken, alle verticals doen. En dat zagen wij beide. En dat was ook eigenlijk echt, als je commercieel en influencer/creatie in elkaar klikt, dat is echt IMA. Ja. En dat is wat wij zagen. En daar wilden wij voor gaan.
Ja.
En dat is uiteindelijk dus waar IME uit is ontstaan.
Wat doet IME nu? Wat doen jullie de hele dag?
Wij zijn een bureau die eigenlijk de influencer marketing voor verschillende merken doet. En echt merken rondom de hele wereld. Denk aan een Nivea, die brieft ons voor 20 markten waar wij al hun influencer marketing doen. Dus ja. Zij sponsoren Real Madrid. Wij zorgen dat de hele wereld dit weet door de ogen van influencers. Maar ze lanceren een nieuw product en wij zorgen dat dit op een hele grote manier aan de man gebracht wordt. Ja. Dat kan alles zijn van producties tot aan digitale campagnes, tot aan lange termijn strategieën. Maakt niet zoveel uit. En wij hebben een team van ongeveer 100 man hier in Amsterdam en in New York. Daar hebben we ook een kantoor. En dat is echt alles van strategie tot aan productie, tot aan het doormeten van campagnes en executie.
Ja. Dus eigenlijk wat vroeger gebeurde in de traditionele reclamewereld, in de televisiewereld, hè, dat mijn lieve voorganger Jort met Gerard Joling in een huurauto stapt en zo. Jullie maken die koppeling dan niet met BN'ers, maar met de nieuwe BN'ers, influencers.
Ja, dus je kan eigenlijk onze manier van werken heel erg vergelijken ook met de manier van werken als een traditioneel reclamebureau of een mediabureau. Alleen doen wij het dan heel specifiek voor influencer marketing. Ja. Dus alles gebeurt op social media en alles is altijd rondom influencers. Maar het is dezelfde manier van werken. Dus van briefing tot executie tot doormeten.
Ja, ja, ja. En ik kan me voorstellen, jullie begonnen in 2010 in dat bedrijf, wat eigenlijk dus een soort voorloper was van jullie eigen bedrijf. Dat de timing ook wel lekker was, hè? Dat
absoluut.
Was natuurlijk, toen wisten we allemaal nog niet wat een influencer was.
Klopt.
En jullie stonden lekker aan
Instagram
het begin.
Instagram bestond nog niet eens, Pinterest bestond niet. Dus hoe
was je toen überhaupt influencer?
Het was bloggers, dus het woord influencer bestond nog niet. Het waren echt fashion bloggers, dus vandaar ook dat het echt in de mode is dit alles eigenlijk ontstaan. En het waren eigenlijk nog websites, dus blogs. En daar schreven ze echt verhalen. Het werkte allemaal nog met linkjes en affiliate marketing. Dus het was een heel ander verdienmodel ook. Ja. En het überhaupt dat je er een beroep van kon maken, dat wist helemaal niemand. Dat bestond, of een businessmodel zoals het vandaag de dag, dat wist helemaal niemand. Het bestond nog niet.
Nee.
Dus op een gegeven moment...
Zo snel gaat het eigenlijk, hè? Dus daar sta je helemaal niet bij stil.
Nee, tien jaar later is het helemaal gerenommeerd en weet iedereen het. En is op elke hoek van de straat is wel een influencerbureau te vinden. Dus dat is bizar hoe dat is gegroeid.
Ja.
Wij klopten echt aan als jonge meisjes van 20, 21. En dan kwamen we bij Ahold op bezoek. En dan moesten we uitleggen wat influencer marketing was.
Ja.
Het was allemaal gewoon...
Nou ja, je kon het bijna je eigen definitie geven. Omdat niemand wist wat het was. Ja.
Klopt.
We hebben filmpjes gemaakt. Ik denk dat is ondertussen nog maar 6 jaar geleden eigenlijk. Waarin we uitlegden wat het was. En hoe het werkte. En hoe moest je dat dan meten. En ja, dat kan je je nu niet meer voorstellen. Maar dat moesten we echt er overal gaan uitleggen.
Ja. En in die beginjaren kreeg je dan vaak tegenwerking van mensen die al langdurige relatie hadden met marketingbureaus of advertentie of reclamebureaus die ze al lang kenden.
Ja.
Dachten van, joh, wat is dit voor onzin? Dat gaat toch nooit werken?
Nou, we kregen eigenlijk verschillende reacties. Soms ook juist heel positief. Van, leuk, iets fris, iets nieuws, spannend, jong. Weet je wel, we gaan het proberen. En het zat natuurlijk ook gewoon heel dicht op social media, wat al wat langer gewoon speelde.
Ja.
Maar we kregen absoluut ook heel veel tegenwerking van, weet je wel, wie zijn dat? En het moet allemaal groot met big ideas en creatie. En het moet op tv. En dit is helemaal niet creatief. En het is, weet je wel.
Natuurlijk een beetje, internet was ook een beetje smoetsig, weet je wel.
Het is kortzichtig en het is niet echt. En weet je wat, nog steeds wordt daar natuurlijk heel veel over gezegd. Maar dat was toen ook al. Dus het heeft altijd wel, we hebben altijd wel tegenwerking gekregen. Dus ik denk dat we daar ondertussen wel ook wel aan gewend zijn.
Ja. Tegelijkertijd is het wel zo. Marketeers, die zijn wel altijd op zoek naar iets nieuw en fris.
Ja.
Dus zodra wij zeiden, influencer marketing, werden we altijd uitgenodigd.
Ja.
Ook omdat we de eerste waren.
Ja.
Nu, zoals Maddie zei, zitten er op elke hoek van de straat zit wel een influencer marketingbureau.
En dus je moet, you need to step up your game.
Ja, exactly. Ja. Daar zijn we ook altijd mee bezig.
Ja. Nee, want merken jullie dat? Is er enorm veel concurrentie bijgekomen.
Met name de laatste 2 jaar, denk ik. Mensen hebben gezien dat je er geld mee kan verdienen.
Ja.
Wat gaan mensen dan doen? Maar ook echt...
Ja, jullie hadden eigenlijk gewoon je moeten verstoppen. Hè? Ja, hè? Geheim moeten houden wat jullie doen.
Ja, je ziet dat mensen beginnen niet vanuit een passie of een idee... zoals wij dat ooit hebben gestart, maar vanuit een verdien...
Dollartekens.
En ja. Dat is een beetje zonde, vind ik persoonlijk. En je ziet daardoor ook dat heel veel mensen het op een manier doen... die niet authentiek is of niet per se heel goed werkt. Dus... Ja, er is zeker heel veel concurrentie. Of in ieder geval in de zin, er is heel veel aanbod. Laat ik het zo zeggen. Concurrentie minder, omdat ik denk dat heel veel mensen het niet zo goed doen.
Ja.
Dus concurrentie op internationale schaal, zoals wij het doen, wereldwijd, ja. Denk ik maar een handjevol.
Kunnen jullie wat namen noemen van influencers die ik misschien zelfs ken met mijn oude 35-jarige hoofd?
Nou, ik denk dat er een hoop zijn die je kent. Volg jij zelf mensen op Instagram met een groot bereik?
Ja.
Klein bereik?
Ben je zelf geen influencer?
Ja, dat is een goede vraag.
Hoeveel volgers heb je?
Ik heb op Instagram eigenlijk heel weinig. Ik vind altijd heel 15.000 of zo.
Maar je bent sowieso een spokesperson, een thought leader, zoals we dat ook wel noemen. Dus
ik ben zeker een thought leader. Ja. Nee, ja, ik weet niet, wanneer ben je een influencer? Ja.
Als je
op Twitter ben ik wat groter. Ja.
Als je invloed uitoefent op bepaalde mensen, dan ben je een influencer.
Ja, dan hoef
je wij hebben campagnes waarbij we met micro-influencers werken.
Dat klinkt ook
een
beetje sneu.
Ja, dat klinkt zo, maar dat is het niet. Want die zijn juist heel effectief.
Ja.
En die hebben 2000 volgers. Ja. Joh, we hebben net een campagne gedaan met truckdrivers, vrachtwagenchauffeurs. 2.000-3.000 volgers. Maar al die mensen die zitten op de weg zijn hartstikke eenzaam. En die zoeken elkaar op. Ja,
ja.
Wil je dan een navigatiesysteem aanprijzen? Ja. Dat werkt goed hoor.
Een dikke pol die tegen je aanpraat. Ja.
Zeg als er liever 3.000 exact de goede mensen... dan 50.000 massa waarvan je niet weet wie het zijn.
Ja. Nou, ik ga eens met jullie praten. Hey, en jullie doen het hartstikke goed. Jullie hebben dus een voorsprongetje omdat jullie lekker bij de bron zaten.
Ja.
Maar jullie zullen heus ook iets goeds doen, want anders waren jullie natuurlijk al lang ingehaald. Jullie waren vorig jaar door Forbes benoemd als een van de 30 under 30. Dus een van de 30 ondernemers jonger dan 30. Die zij de moeite waard vonden om even uit te lichten. Waarschijnlijk dan wel voor de sexy Europa of zo.
Europa en dan voor de media categorie.
Precies. Is dat een beetje... Het is natuurlijk niet zo mooi als op de juniorlijst van de quote staan. Maar heeft het jullie nog iets opgeleverd? Is dat dan iets wat echt boost geeft?
Ja, absoluut. We hebben heel veel PR eigenlijk uitgekregen. Dus het is... Daar hebben we zeker veel tractie en aandacht vanuit gehad. Meer dan we eigenlijk hadden verwacht. Wij zijn allebei niet zo van op de voorgrond staan. We doen gewoon ons ding en runnen de onderneming. Dus wat dat betreft hebben we er zeker veel aan gehad. En het is, ja, Forbes is natuurlijk zo'n grote naam. Dus heel veel CMO's, marketeers op internationaal level kijken daar gewoon naar. Dus daar hebben we zeker veel aan gehad.
Ja. Fijn, want jullie willen groot. Jullie zijn de oceaan al overgestoken.
Ja.
En jullie willen daar nog wel... Daar valt natuurlijk het meeste te halen.
Ja, we hebben vorig jaar het kantoor in New York opgezet. Ja. En eigenlijk vanaf het begin het goed aangepakt. Dus daar een best wel groot team aangenomen. En zelf heel veel tijd daar doorgebracht. En dat loopt nu in East Coast, dus New York. En we willen daar nog verder uit gaan breiden.
Ja.
Dus daar zit zoveel potentie. Ja. De briefings zijn er 3 keer zo groot als hier. Mensen denken groot.
Ja.
Zijn ook niet bang op hun bek te gaan.
Een markt van 350 miljoen mensen hebt.
Precies.
Ja.
Dus ja, dat vraagt naar meer.
En jullie, want jij komt van de, wat was het ook alweer? De kunstopleiding?
Amfi.
Wel een goede opleiding is dat. Hè? Mm-hmm. En jij bent marketeer eigenlijk, mm-hmm. zou je moeten zeggen. Hoe hebben jullie dat hele business gedeelte onder de knie gekregen?
Nou, ik denk dat wij allebei een mentaliteit hebben van just do it, weet je wel. Gewoon gaan en leren, vallen en opstaan. Dus we zijn allebei niet op onze mondje gevallen en ook wel gewoon veel gewoon proberen.
Ja.
Daarnaast hebben wij heel veel geleerd van Joost, dus degene waarmee we samen zijn gestart. En die de oprichter van Fashionista was.
Ja.
En hij was echt een oprichter in hart en nieren. En hij had al meerdere bedrijven gehad. Dus van hem hebben we echt wel... ondernemerskwaliteiten geleerd.
Ja.
En ja...
Maar gewoon aldoende.
Zo moeilijk is
aldoende,
nee,
ja.
Nee, ik tuurlijk. Denk, en als je iets niet weet, kun je mensen inhuren.
Precies.
We hebben genoeg fouten gemaakt en dingen geleerd along the way.
Want
maar
laten we even naar, want deze podcast heet Make the Call. Jullie hebben ook een Make the Call moment mij al even voorgezet. En dat kwam net al te sprake. Jullie zaten in een bedrijf, Fashionista, waarvan jullie eigenlijk dachten... Dit is eigenlijk helemaal niet ons bedrijf. Althans, dit is niet... jij was geen eigenaar. Jij was dan wel mede-eigenaar, Maddy. Ook niet. Jullie waren beide geen aandeelhouder.
Wij waren bij Facialist in principe in dienst.
Gewoon in dienst.
Ja.
En jullie dachten, we zitten hier in een bedrijf. We zien de potentie van deze markt. Maar de mensen waar wij voor werken misschien wel, zien dat niet. Dus wij moeten het zelf gaan doen.
Ja.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
En toen zijn we eigenlijk onder de noemer van Facialisten zijn wij een agency begonnen. Dus wij zijn eigenlijk een nieuw bedrijf gestart onder dezelfde BV.
Een dochterbedrijf.
Ja. En dat als je nu terugkijkt, dan is dat natuurlijk een hele domme beslissing. Want wij hadden met z'n tweeën een waanzinnig goed idee.
Ja.
Wat je dan eigenlijk moet doen, is een aparte BV starten.
Ja.
Nou, wij waren naïef, 22 jaar oud. En wij dachten, leuk idee.
Klinkt veilig, lekker onder de veilige rok van mama.
Heeft natuurlijk ook zijn voordelen, want we werden ook geholpen. Maar achteraf heeft het ons, wij wisten nooit dat het zo groot en zo'n succes zou gaan worden. Maar achteraf had het toch wel veel meer nadelen voor ons. Want wij kregen 12, 13 angel investors cadeau. Die nooit in IME, maar in Facialista hadden geïnvesteerd. Dus wat dat betreft is dat denk ik de grootste learning in ons ondernemersleven.
Ja, dus, de aandeelhouders van Facialista, die werden ook... Automatisch aandeelhouder in jullie bedrijf.
Ja.
En jullie hadden niet de meerderheid van dat nieuwe bedrijf?
Nee, het is één...
Jullie hadden überhaupt geen aandelen?
Nou, we hebben wel een stukje aandelen gekregen, maar niet de meerderheid.
Nee,
die aandeelhouders, die investors, die zorgden eigenlijk alleen maar voor ruis op de lijn en vertraging.
Ja.
En die hadden...
Dat niemand het echt begreep in jullie ogen, was de reden om dat bedrijf te starten.
Ja.
Dan moet je dat misschien ook niet met de mensen die het dus niet begrijpen willen beginnen.
Want, die heren die investeerden allemaal in een tech-platform.
Het waren natuurlijk heren, ja.
Het waren heren. Daar zal het aan
Het waren 12, 13 heren, ja.
Ja, 12 mannen. En die hadden natuurlijk geen enkel benul van deze markt.
Dus aan elke keer als je dus een stap wil maken of een verandering in je bedrijf, moet je bij al die mensen goedkeuring vragen. Dus dat vertraagt ontzettend.
Ja. Ongelooflijk, 12 man, ja.
En deze 12 mannen, die investeerden in een tech-platform. Hè? Hun grote droom was dat het een soort Instagram zou zijn, wat heel groot zou worden en klaar. Ze hadden geen idee en het werd opeens een influencer marketing agency. Ja. Mogen ze blij mee zijn ook, want Facialisten hadden ze niks aan verdiend. Dus wij hebben hen natuurlijk ook een goede deal gedaan.
Ja.
Maar ja. Je hebt niet een strategische investeerder waar je misschien nog wat aan hebt. Nee, je hebt gewoon veel vertraging.
En waren dat dan, wie waren dat, die investeerders, kennen wij ze?
Nou, één bekende investeerder is bijvoorbeeld Michiel Muller.
Ja.
Ja, dat was één van de vele.
Ja, dus er was een groep van, eigenlijk mensen, dat zijn natuurlijk klassieke ondernemers. Een beetje quote-achtige kerels ook wel.
Ja.
Die misschien denken, ik stap in een bedrijf, zoals ik in meerdere bedrijven stap, met het idee dat dat groot wordt en ik crash.
Ja.
Maar jullie hadden meteen eigenlijk door, deze markt werkt niet zo.
Nee.
Hier moet je gewoon een klassiek bedrijf met omzet gaan maken. En we gaan geld verdienen eigenlijk.
Ja.
Eigenlijk veel, veel leuker, veel beter.
Ja, Facialista liep niet. Dus we hebben wel, we zijn gewoon doorgegaan en we hebben iets anders gedaan.
Maar goed, op een gegeven moment kregen zij natuurlijk wel door. Die twee meisjes, die hebben beet. Die begrijpen het. En zijn een bedrijf aan het creëren dat geld waard is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan een paar moeilijke gesprekken moet gaan voeren.
Ja, dus dat is ook wel ons make the call moment. Van wat ga je dan doen? Want wij wilden door, maar niet met hun.
Ja.
En wij wilden in IME veel verder laten groeien. En dat lukt niet als je... Dat is allemaal ballast eigenlijk. Wat je elke dag met je meedraait, dus draagt. Dus... Wij hebben op een gegeven moment echt wel overwogen de keuze gemaakt van hoe kunnen wij meer grip krijgen weer op ons eigen bedrijf, op ons eigen idee wat we ooit hebben bedacht.
Ja.
En vandaar dus op een gegeven moment de keuze gemaakt om een management buyout te doen. Dus om eigenlijk je eigen bedrijf koop je dan weer terug. Hoe gek het ook klinkt, maar je moet eigenlijk wat je zelf hebt bedacht en helemaal opgericht van scratch, moet je zelf terug gaan kopen.
Ja, omdat zij alleen maar eigenlijk de facto... kantoorruimte ter beschikking hebben gesteld of zo.
Ja, en ooit hebben we geïnvesteerd in een ander idee.
Ja. En, maar namen jullie dan ook personeel over van het bedrijf?
Nee, sterker nog, wij betaalden het salaris van het andere bedrijf. Want dat andere bedrijf verdiende geen geld. Dus wij betaalden voor het kantoor en voor personeel. Ja. En toen hebben we op een gegeven moment hebben we gezegd, tijd om dat bedrijf af te schrijven.
Ja. Dus jullie waren eigenlijk het doekje van het bloeden van die angels.
Ja.
En dan moest je alsnog een ingewikkeld gesprek voeren met die angels die dachten,
Nou, we hebben een hele harde strijd moeten voeren. Ja. En dat was echt make the call. Gaan we dit doen? Gaan we een risico nemen? En het aandurven?
Al ons eigen geld ook door investeren. Dus dat zijn echt... Ja, dat zijn wel harde calls om te maken. Ja. Dan moet je ook wel echt geloven in je eigen idee.
Ja. En, maar het was ook weer niet zo moeilijk om erin te geloven. Want jullie maakten geld. Jullie
absoluut,
waren gewoon,
absoluut. Maar winstgevend. Ik denk... misschien geloven, maar ook wel echt wil je zo. Je moet al je energie elke keer opnieuw daarin steken. Het is wel tussen onze 20 en 30 jaar hebben wij dit allemaal gedaan en daar moet je wel elke keer voor willen gaan. Dus ik denk in die zin wel echt wel een zware.
Hebben jullie in die gesprekken, in dat gevecht met die aandeelhouders, een moment gehad dat jullie dachten: ja, fuck it, we gaan dit niet winnen. We gaan dit niet redden tegen deze senior gasten die gewoon ons eigenlijk een beetje uitknijpen.
Ja, ik denk vaak genoeg.
Zeker weten. Kijk, we hebben echt een tough battle moeten voeren. En als je het mij vraagt, als deze investeerders slim waren geweest, hadden ze ons toendertijd wat beter beloond.
Ja, en binnenboord gehouden.
Zodat wij gewoon de power hadden om het veel groter te gaan maken. Ja. Maar zij zorgden echt alleen maar voor vertraging. En zij dachten, nou, die jonge, naïeve meiden, dat is wel lekker hoe dit nu gaat.
Ja, nou, zat dat element, voelden jullie dat ook? Van, we worden niet serieus genomen, we zijn jonge meisjes, het zijn gasten die denken dat ze alles beter weten.
Ja, ik denk met name in het begin. Ik denk dat ze ons echt onderschatten over wat...
Het is ook wel lekker, hè, onderschatten.
Ja, ik denk dat we er soms ook wel gebruik van hebben gemaakt. Ja. Maar ja, ik denk dat ze onderschatten van dat hoeveel dit bedrijf en de groei echt alleen leunde op ons. Ik denk nog steeds en toen de tijd al helemaal. Ja. En er werd vaak zo gedaan van maar dan zetten we toch een andere directie neer of andere mensen. Ja. En
inwisselbare modemesjes.
Precies, dat. En... ja, dat zijn dan wel echt pittige gesprekken om te voeren. En dan voel je ook wel dat dat heel veel te maken heeft met dat je inderdaad jong bent en tegen redelijk ervaren oudere mannen zit.
Ja, hadden jullie hulp? Hadden jullie een goede advocaat? Of,
we hebben wel hulp ingeschakeld. Ja. Maar uiteindelijk hebben we die management buyout gedaan. En zie je ook dat de grote groei pas daarna kwam. Ja. Toen zijn we van 30 man naar 100 man gegroeid. Hebben we echt een self-servicing office in New York geopend, wat super lekker draait. Hebben we een vodka-merk opgezet. We zijn gewoon heel veel verschillende dingen gaan doen, wat echt gelijk aansloeg. Ja. En ook met veel meer plezier. Want je wordt niet tegengehouden. Je moet niet alles langs die 12 ego's sturen. En ja, het is gewoon... Dan begin je echt lekker te ondernemen.
Ja. Denk je dat er meer ondernemers in jullie positie zitten? Misschien ook wel andere vrouwelijke ondernemers die dan toch zich laten ondersneeuwen door zo'n overmacht van...
Maar ik denk dat onze positie heel uniek is, wat wij hebben meegemaakt. Maar ik denk het overal plaatje, denk ik zeker dat meerdere mensen meemaken. Ja. Ik denk dat het best wel verleidelijk is om als jonge ondernemer private equity of angel investors in je bedrijf te laten komen. En ik denk dat, zeker voor jonge vrouwen, dat dan soms lastig is om daar dan weer tegenin te gaan.
Ja.
Dus ik denk dat zeker dat meerdere mensen dat mee zullen maken.
Ja, dat soort investeerders kunnen natuurlijk ook best manipulatief zijn. Hè? Echt heel erg de indruk wekken dat ze onmisbaar zijn. Dat ze in jou hebben geloofd, dat zij het risico hebben genomen. Mm-hmm. Dat je ze eigenlijk wat verschuldigd bent, misschien wel. Het is moeilijk om weerstand aan te brengen.
Ja. Nou vind ik niet dat het eraan ligt dat het oude mannen waren, hoor. Ik denk dat wij zijn zeker geen feministen of wat dan ook. Dus ik denk niet dat het daaraan ligt. Nee. Maar nee, wel maar, een machtsspelletje.
Maar kijk, het benoemen dat ze man zijn... is denk ik wel relevant, omdat ze zich nu gingen bemoeien met een business die ze waarschijnlijk gewoon niet kennen, omdat ze man zijn.
Joh, ze begrepen daar helemaal niks van.
Nee, precies. Jullie hebben ook wat meegenomen. Ik zie hier een mooie foto van een vrolijke jonge gast voor me liggen. Wie is dit? Waarom hebben jullie dit meegenomen?
Dit is een foto van Joost Nauta, waar wij in 2010 mee zijn begonnen. En,
want hij geloofde wel in jullie. Hij dacht wel, dit zijn twee top meisjes, die begrijpen het.
Ja, wij hebben elkaar ontmoet dankzij Joost. En hij heeft ons echt altijd een podium geboden en gezegd, hebben jullie een goed idee? Ga het maar doen. Hij zei letterlijk, vlieg maar naar LA, ga daar een maandje zitten, ga met iedereen praten en kijk maar wat eruit komt. En willen jullie een nieuw bedrijf oprichten? Ga het doen. Ja. En was er altijd voor ons. Ja. En heeft ook echt wel die ondernemersgeest aangewakkerd. Ja. Dus Maddie en ik zijn denk ik allebei heel erg van, we make it happen, we gaan ervoor en pakken dingen altijd aan. En Joost was er echt om die, toch eigenlijk die start-up mentaliteit die nog steeds wel leeft in het bedrijf, erin te houden.
Ja, en is hij nog steeds betrokken bij het bedrijf?
Nee, hij is helaas overleden vorig jaar oktober met een kite-ongeluk. Ja. Dus vandaar ook dat we zijn foto hebben meegenomen.
Ja, een soort,
Omdat het juist...
Bijna een altaartje eigenlijk.
Ja, omdat hij daarom juist denk ik nog meer in onze gedachten is. Het symboliseert voor, voor het samenbrengen van ons, voor het podium wat hij ons heeft gegeven en voor de ondernemersgeest, zeg maar. Daarin is die voor ons wel heel belangrijk geweest.
Ja, ja. Dus die groep mensen bij Facialista was er toch in ieder geval één. Ja. Heel erg goed en belangrijk voor jullie.
Ja, absoluut.
Waar willen jullie heen met het bedrijf? Jullie zijn dus nu in Amerika actief. Daar ligt een beetje de toekomst, als ik zo hoor. Ja. In Europa ligt vast ook nog heel veel toekomst.
Ja, zeker. Maar toch... Denk in Europa hebben wij nu een hele steady positie.
Ja.
En dat loopt lekker. Maar ik vind ook niet dat we hier te veel door moeten groeien. Zeker niet qua mensen. En in Amerika is gewoon nog zoveel potentie. Dat daar word je gewoon heel enthousiast van.
Ja. Dus, waar heb je die mensen voor nodig? Die maken proposities. Vinden misschien ook gewoon mensen die zoeken naar nieuwe influencers of zo?
Ja, wat we het meeste hebben zijn, wij noemen dat brand partnerships managers. Dat zijn eigenlijk de mensen die inderdaad met klanten praten, briefings opvangen en dan strategische voorstellen maken. En heel veel influencer managers, dus het vinden van influencers.
En is het echt dramatisch dat je al die verschrikkelijke ego's moet managen?
Ja, ja. Zeker. Ja, ik kan het vergelijken met celebrity management eigenlijk. Ja, het is gewoon... Ik ben blij dat we het zelf niet meer hoeven te doen. Vroeger deden we natuurlijk alles zelf. Dus ik weet wel een beetje hoe het is. Maar er lopen wel bepaalde types tussen, ja.
Want
je moet je voorstellen. Er lopen bij ons denk ik wel 40 campagnes tegelijk. Voor allerlei verschillende merken. Met allemaal wel 20, 30 influencers. Dus die meiden bij ons, die runnen allemaal... weet ik voor hoeveel influencers tegelijkertijd. Dus die zijn aan bellen en aan doen en aan plannen en content aan checken en Instagram aan checken. Dus dat is gewoon heel veel handjes werken. Dat moet allemaal op rolletjes lopen, zodat de klant daar niet mee bezig is.
Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie dat ook hebben zien veranderen. Dat aan het begin dat jullie dachten, oh wat fijn dat we in deze business zijn. Ze allemaal hele normale mensen, die influencers. En dat het nu, dat het misschien nog grotere draken zijn dan de BN'ers van vroeger.
Ja, nou het zijn denk ik nooit normale mensen geweest hoor. Nee. Kijk, ze waren vroeger misschien wat bescheidener dan nu.
Ja.
En het zijn wel de celebrities van de toekomst.
Ja.
Maar ja, het zijn altijd wel al creatievelingen geweest. Ja. Die zijn geen professionele bedrijven.
Nee.
Je ziet wel heel erg nu dat er een soort van tegenbeweging al komt. Hè? Waar al die echte grote namen die eigenlijk al BN'er of celebrity nu zijn. Dat zwakt best wel af. In ieder geval, dat zien wij. Dat die doen misschien 1-2 grote campagnes en that's it. Ja. Waar echt nu de sweet spot zit, zijn toch echt... Ja, dan kom ik weer op micro-influencer, nano-influencer. Wat toch wel weer eigenlijk echt de mensen zijn, als je het zo mag noemen. Ja. Die een leuk Instagram-account hebben. Gewoon delen wat ze elke dag doen. Maar daarnaast wel een gewone baan hebben. Ja. En niet influencer for a living. Want dat is toch echt wel... Dat is eigenlijk ook wel weer een beetje geweest.
Dus... Precies, en ik kan me ook voorstellen dat je ook af en toe wel eens... Althans, ik heb dat wel eens... Dat toch ook een beetje ongelukkig word. Als ik kijk welk beeld jonge vrouwen dan met name, maar ook jonge jongens meekrijgen. Van, hé, wat is, wanneer ben je geslaagd in het leven?
Ja,
nou, bij jongens is dat als je de hele geld kapot slaat. En bij vrouwen is dat als je er goed uitziet naakt. Ja. Dan komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Toch niet zo vrolijk wereldbeeld krijgt.
Ook van dat hele polished leven op Instagram zie je echt wel een tegenbeweging.
Ja.
Dat mensen echt wel hele andere mensen gaan volgen, veel echter.
Ja. Ja. Hey, en de make the call, die hoeven jullie niet meer te maken op korte termijn, want jullie hebben geen vervelende andere aandeelhouders meer?
Nee.
Je bent helemaal eigenaar van het bedrijf?
Nou, we hebben nog wel een PE firm.
PE firm?
Ja.
Maar die zijn wel aardig.
Ja, die zijn wel aardig.
Die hebben vertrouwen in jullie. Nou, dan wens ik jullie ontzettend veel groei en succes toe, met name in Amerika. Dank voor jullie komst.
Thank you.
Thank you.